1 Timotheus 1. We hadden vorige keer de envelop gelezen aan de buitenkant. Dat wil zeggen, we hebben gezien van wie de brief komt en aan wie hij geschreven is. En die beide personen werden dan nog toegelicht, want de afzender is apostel van Jezus Christus naar het bevel van God, onze zaligmaker. En Timotheus wordt geacht zijn oprechte zoon, dan wel kind eigenlijk, te zijn in het geloof. En Paulus wenst hem genade, barmhartigheid en vrede van God, onze Vader en Christus Jezus, onze Heer. Ik vind het altijd interessant om zo'n groet aan het begin van zo'n brief te lezen. Ik heb het nooit geteld, maar het is heel dikwijls is het genade en vrede. Hier ook, uitgebreid nog met begrip barmhartigheid. Genade en vrede vind ik daarom zo mooi, omdat de klassieke Griekse groet is genade. Dat schijnen Grieken geweten te hebben dat ze dat nodig hadden. Maar vooruit maar. Gracias. En de klassieke Joodse groet is die van vrede en genade genoeg. Shalom. Implicerend dat de algemene omstandigheid van de Joden in de loop van de geschiedenis toch altijd die geweest is van strijd. Oorlog vind ik weer zo'n vreemd woord. Heb je dat ook? Er wordt gevochten, maar ze noemen het oorlog. Want dan kunnen ze het oorlogsrecht toepassen. Alsof iemand zich er wat van aantrekt als het oorlog is. Want bij oorlog verdwijnen alle rechten, toch? Heeft er niks mee te maken. En waarheid, die sneuvelt het eerste, dat is bekend. Ook al duizenden jaren is dat bekend. Het is een klassieker. Ik kop hem even in, weet u wel. Daar is niks moeilijks aan. Maar hoe dan ook. De Joden hebben altijd geleefd in omstandigheden van strijd. Onderdrukking. Al moet ik er dan volledigheidshalve wel bij zeggen, mocht u dat ontgaan, dat het in het algemeen dan toch de Heer zelf is die hen in die omstandigheid gebracht heeft. Al was het maar omdat hij hen beloofd had, nee, niet uitsluitend, maar al was het maar omdat hij hen beloofd had dat als ze hem zouden dienen, zijn stem zouden gehoorzaam zijn, dan zou hij hen bewaren van hun vijanden rondom enzovoorts. Dan heb ik weer gezegd dat ze dus vijanden van rondom hebben. Maar dan moet ik u zeggen dat dat een normale situatie is van elk volk. En dus ook voor elke natie, dat wil zeggen een volk dat zich gevestigd heeft op een bepaald grondgebied, dat het zich toegeëigend heeft, op een of andere wijze. Er zijn altijd vijanden van rondom. En dat is omdat de mens een zondaar is. Dat is het nou eenmaal. En altijd op zoek is naar zich te bevoordelen ten koste van een ander. Zo werkt het nou eenmaal. Dat is een normale situatie, niet de gewenste, maar het is wel de gebruikelijke situatie waarin een mens verkeert. Dus ja, er valt verder ook weinig over te zeggen. Maar men wenst elkaar vrede. En in de naam van de vrede wordt er oorlog gevoerd als onderdeel van het vredesproces. Want men goochelt dan met allerlei woorden. Maar ja, het is net even wat van gezegd, hè, met woorden die hier niks mee te maken hebben eigenlijk. Maar toch, zo gaat het wel. Hè. Ik weet niet, toen ik opgroeide, toen had ik het idee dat Palestina, dat was de naam voor het beloofde land, dat heette Palestina. Dat is ook echt zo, hoor. Ik kan het bewijzen, maar daar ben ik niet voor gekomen. Maar sinds de 30e jaren het hadden over Palestina, dan hadden ze het over de Jodenstaat. En die heette Palestina, die opgericht zou worden. Want Palestijnen bestonden niet, hè? Dat weet je toch, hè? Hebben ze dat wel eens verteld? Bestonden geen Palestijnen. Het land heette Palestina. En dat is Palestina, dat is ongeveer waar nu ligt. Natuurlijk, de Joodse staat, de staat Israël, Jordanië, Libanon, een stuk van Syrië. Dat is allemaal Palestina. Ja, ik heb nog boeken. En daar kun je dat zo in nakijken. Zoek je op. Zoek je de kaarten op in de oude atlassen, Palestina. En het hele gebied in Palestina. Wonen dan Palestijnen? Nee, er wonen Arabieren. Palestijnen bestonden niet. Er woonden Arabieren. En inderdaad, er woonden ook Joden. Joodse nederzettingen en wat het maar was allemaal. En tegenwoordig halen ze diezelfde kaarten op en zeggen... kijk, dat was het gebied van de Palestijnen, maar daar hebben de Joden zich gevestigd. Maar het was Arabisch gebied... En de Joodse staat die er gevestigd zal worden, heette Palestina. En ze hebben steeds meer van het gebied afgetrokken. Nee, de Joden steeds verder teruggeduwd. Als Brits protectoraat en als Joods nationaal tehuis. Want het oostelijk deel hebben ze toen Transjordanië genoemd. En toen heette alleen nog westelijk van de Jordaan, heette Palestina. Dan moest de Joodse staat, dat is de naam van de Joodse staat. Heb je dat? En waarom het hele land Palestina heette? Ja, dat komt omdat de Romeinen dat zo genoemd hebben... nadat ze de laatste Joodse opstand hadden onderdrukt. Die van Bar Kokhba. Toen hebben ze Jeruzalem met de grond gelijk gemaakt... eindelijk vervuld wat de Heer aangekondigd had. Geen steen op steen gelaten, enzovoorts.
Ze hebben dus... 70, hè? Dat is het jaar 70.
Nee, dat is 132 en wat er verder volgde. In het jaar 70. Iemand heeft me dat vorig jaar of zo is voorgehouden. Die zegt, ja, dat kan wel zijn dat Jeruzalem verwoest is... en dat er geen steen op steen gelaten zal worden. Maar het verslag over de gebeurtenissen is van Flavius Josephus... en er wordt helemaal geen melding gemaakt van dat de stad verwoest is geworden. Oh. Was nooit op me doorgedrongen. Maar het klopt wel, want het is pas gebeurd... Bij een latere Joodse opstand, er zijn er meerdere geweest... ze zijn nooit weg geweest daar. Er is altijd Joodse nederzetting geweest in Jeruzalem. Ze is nooit weg geweest. Nou, soms even een paar jaar dan, maar dan kwamen ze weer terug... en vestigden zich, enzovoorts. Nou, bij een van die opstanden, nog tegen de Romeinen... officieel is dat geloof ik 132 van onze jaartelling... Toen hebben de Romeinen die opstand weer onderdrukt. Toen hebben ze Jeruzalem echt afgebroken, met de grond gelijk gemaakt, geëgaliseerd. Geëgaliseerd. Zodat we tot vandaag niet meer weten waar nou eigenlijk de berg Sion was. En waar het paleis van David gestaan heeft. En waar het kaasmakersdal precies was. En hoe die plaats hem heette in de Bijbel. Want ze hebben alles geëgaliseerd om alle herkenningspunten weg te halen. Zodat als er later een Jood zou terugkeren uit heimwee naar Jeruzalem... zou hij niks meer terugvinden. En zou hij het lied zingen, ik was een kind, hoe kon ik weten... dat de Romeinen alles weer zouden platgooien. Of zoiets. Hebben jullie dat nog? Ja, dat is wat er gebeurd is. Ze hebben de stad ook anders genoemd, maar ik kan nooit onthouden hoe. Moet het eens opschrijven. En ze hebben het land voortaan Palestina genoemd. Naar de oude Filistijnen van meer dan 1000 jaar daarvoor. Want na de dagen van David hebben we van Filistijnen niks meer gehoord. En toen hebben de Romeinen uit vijandschap tegen de Joden... hebben ze het hele land daar in het Midden-Oosten Palestina genoemd. En dat is zo is het gebleven. Zo heette het dus ook in de dagen van de kruistochten. Kijk het maar na in je geschiedenisboek, als je dat nog hebt. Ja, Wikipedia is allemaal gisteren pas geschreven. Daar kun je niet van op aan. Je moet verder terug. Enzovoorts. Heb je dat nog? En wat gingen de kruisvaders doen? Palestina bevrijden. Ter wille van de Palestijnen. Nee, die bestonden niet. Arabieren. Nou ja, muzelmannen. Moslims. Mohammedanen. In mijn dagen waren dat muzelmannen. Ja. En toen werd het ineens moslims en zo. Nou ja, ze hebben heel wat veranderd in de loop der tijd. Maar toen maar. Maar dat bestond allemaal niet. En nu vertellen ze je gewoon dat de Joden de Palestijnen uit hun land verdreven hebben enzovoort. Er waren geen Palestijnen en het was hun land niet. Allebei onjuist. En voor zover er vluchtelingen waren, zijn ze niet gevlucht voor de Joden, maar voor de Arabieren. In 1948. Niet voor de Joden. Daar waren ze welkom namelijk. Maar daar zijn ze bij weggegaan omdat ze ervan uitgingen dat binnen enkele maanden de hele Joodse staat vernietigd zou worden. En dan nog wat. Voor zover ik weet, maar ik kan het niet goed achterhalen. Zover ik weet was het de bedoeling dat de Joodse staat in 1948 Palestina zou heten. Zo heette het land, zo werd er over gesproken al decennia lang. Palestina. Maar op het laatste moment, ik moet het toch echt een keer nakijken, was het Weizmann, die zou de Joodse staat uitroepen, zal ik maar zeggen, officieel bekendmaken, zo op 15 mei 1948. Toen werd hij teruggeroepen vannacht met de lessenaar, terug het gebouw in, waar het maar was. En daarna kwam hij naar buiten en kondigde aan de oprichting van de Joodse staat onder de naam Israël. En daar had niemand op gerekend dat het Israël zou heten, dat was een totale verrassing. Vind je nergens. Want hoe zou het heten? Palestina. Ja. Gek, hè? Het zijn rare dingen die daar gebeuren. Daarna moet ik u zeggen dat de Joden ten onrechte de naam Israël claimen. Dat ze ten onrechte het land claimen. Want de Joden zouden hooguit Judea kunnen claimen. Misschien, maar niet het hele land daar. Want de Joden zijn niet Israël. Israël bestaat uit 12 stammen. Ze zijn maar een onderdeel daarvan. En eigenlijk had ik bovenaan moeten zetten. En aangezien de Heer hen in de tijd uit het land verdreven heeft, is het een daad van opstand tegen God om zich daar terug te vestigen. En ik meen dat het Ezechiël was die zei, dat land dat is ook een verschrikking, want het land eet zijn inwoners op. Het is een land dat zijn inwoners opeet. En dat is nu nog zo. Dat u niet denkt dat ik hier een lans breek voor de Joodse staat of zo. Niet dat ik het die mensen niet gun. Maar binnen een Bijbelse context is het opstand tegen God. En gek genoeg heb ik dan toch nog weer een groot deel van de orthodoxe Joden mee. Want die zeggen precies hetzelfde. Die zeggen, er kan pas sprake zijn van een Joodse staat of van de staat Israël als eerst de Messias gekomen is. En dat is nog een belangwekkende, een belangrijke, zwaarwegende, niet groot, maar wel een zwaarwegende groep in de tegenwoordige staat Israël. Maar je ziet, het is een en al verwarring. En er wordt met termen gesmeten waarvan niemand meer weet wat het is eigenlijk. En men is kennelijk vergeten hoe die Palestijnen al decennia lang als terroristen optreden. Dat wil zeggen, zomaar in het wilde weg beginnen te schieten en bommen gooien enzovoort. En in München, hele atletiekploeg, was het ook weer van de Olympische Spelen, uitmoorden enzovoort. Vliegtuigen kapen en wat is meer zij. En nou heet het ineens een vrijheidsstrijd en oorlog, terwijl het tot op heden heette het altijd terrorisme. En waar dat vandaan komt, dat ze dat ineens omkeren. En dat ineens een groot deel zelfs van de Nederlandse bevolking die gedachtegang steunt, is mij een volkomen raadsel. Maar ik verbaas me wel meer over de tijdgeest. Hoe opvattingen veranderen zonder dat er maar enige aanleiding toe is. En hoe de waarheid kwijtraakt, gebrek heeft aan historisch besef en wat het maar wezen mag. Dat zijn rare dingen. Alleen ja, ik moet meteen toegeven, met de waarheid kun je de problemen in de wereld niet oplossen. Daar kun je geen brood verkopen. Daar kun je geen vrede mee maken. Echt niet. En dat is het dilemma. U weet, rechtspraak berust op waarheidsvinding. Maar wat moet je daarmee als je geconfronteerd wordt met de problemen in de wereld? Dat hangt van alleen maar leugens aan elkaar. Zo gaat het. En of het bewuste leugens zijn of onbewust, dat doet er allemaal niet zoveel toe. Het is nou helemaal zo. Wij leven er middenin, tot mijn verbijstering soms. Hoewel, wij weten dat natuurlijk. Hè? De Bijbel zegt dat. De wereld wordt geregeerd door de duivel. Nou ja, dan heb je nog, maar ja, ik moet daar helemaal niet over spreken nu natuurlijk. Maar dan heb je natuurlijk nog het eschatologische aspect. Dat wil zeggen dat je uit de Bijbel kon opmaken, en men heeft dat in het verleden ook gedaan, dat er ooit weer een keer een Joodse staat zou zijn rondom Jeruzalem. Want anders kan bijvoorbeeld Daniël 9 niet vervuld worden. Die profetie van de 70 weken. En nog zo wat natuurlijk, Zacharia 14 ook niet, ik noem maar wat. Hè. Dus er moet weer een Joodse staat zijn. In ongeloof, overigens, want hij zou weer vernietigd worden, zegt de Bijbel. Joël 2, moet ik ook noemen natuurlijk. Ezekiel 39 eigenlijk. Dus men heeft hier en daar vastgesteld, ook al heel lang geleden, van dit moet weer een Joodse staat komen, daar, hoe dan ook, enzovoorts. Wordt als een teken destijds gezien. Maar goed, het werk aan de oprichting daarvan is al meer dan 150 jaar geleden begonnen. Maar goed, dat maar terzijde. Maar op diezelfde gronden zou je ook moeten weten dat er dus ook weer een staat als Egypte zou moeten zijn. Maar die is ook niet ouder dan de Eerste Wereldoorlog, hoor. En inderdaad iets als Filistijnen. Palestijnen dus, dat is hetzelfde, dat weet u, hè. Dat is letterlijk 100% hetzelfde. Dan moeten weer Palestijnen zijn, want er zijn nog profetieën in de Bijbel over de Palestijnen, over de Filistijnen, die nog niet vervuld zijn. Nou, nog zo het een en ander. En merkwaardigerwijs, wie had dat gedacht? We hebben mensen die hebben zichzelf uitgeroepen tot de Joodse natie. Maar notabene, er zijn er ook, die hebben zichzelf uitgeroepen tot het Palestijnse volk. Dan roep je meteen de vloek van die profetie over je af. En het probleem is natuurlijk dat als je met elkaar roept, wij zijn het Palestijnse volk, na verloop van tijd ben je dat dan, hè? Dan vorm je een gemeenschappelijke belangengroep of een gemeenschappelijke samenleving, cultuur of wat het maar is, dan ben je dat ook. En het is in onze tijd gebeurd. Het is gewoon ontstaan. Ja, op valse gronden, maar dat doet er nou niet toe. Je kunt het ook niet meer wegredeneren. En eigenlijk geldt dat voor het Joodse volk ook, natuurlijk. Maar ja, de klassieke opvatting dat een volk een gemeenschap bestaat in mensen met een gemeenschappelijke afstamming. Dan moet je bij vragen, en hoe ver mag dat dan teruggaan? Want wij mensen zijn allemaal, hebben allemaal een gemeenschappelijke afstamming. Maar dan moet je iets van 6000 jaar terug. Bestaat er iets als een Nederlands volk? Kent u uw eigen, we moesten er even over hebben, kent u uw eigen geslachtsrekening? Ja, weet u waar die voorouders vandaan komen?
Dat
heb ik al.
Ja, 1800.
Nou, dat is niet zo ver terug, hoor.
Nee.
Ja, wat ik gezien heb, is in ieder geval een paar honderd jaar terug. Scandinavische voorouders, Zwitserse voorouders, Franse, Hugenootse voorouders, Schotse voorouders, heb ik allemaal. Ja. En natuurlijk de Achterhoek, hè? Want het kleine Hanenveld, dat kan niet missen. Dat komt uit de. Hè? Ja. Nou ja, dat kan ook, ja. Polen, ja. Er zijn allemaal mensen die uit de rest van Europa naar het afvoerputje van Europa gekomen zijn. En dat zijn de lage landen bij de zee. Ze vluchten uit hun land weg of ze gaan op zoek naar dagvader en dagmoeder. Dan gaan ze emigreren, dan gaan ze te water. Want dat zijn de internationale, de grote wegen, de waterwegen, altijd geweest. Tot 100 jaar geleden, zal ik me nou 150 jaar geleden doen. Werden er nog kanalen gegraven in Nederland en zo, en voor het transport. Noordzeekanaal was nog later trouwens, maar vooruit maar. Maar toen maar, dus de waterwegen. Als je in Europa op een waterweg gaat, dan kom je vanzelf bij Rotterdam tegenwoordig. Of bij Dordrecht vroeger eigenlijk, kom je zo'n beetje uit. Dan heb je dat nog. En dat was toen ook de hoofdstad van Nederland voor alle praktische doeleinden. Dat staat trouwens op de eerste bladzijde van mijn Bijbel, hè. Dan kom je in Dordrecht, uit, ja. Staten-generaal vergadert niet in Den Haag of Delft, maar in Dordrecht als centrum. Dus wat is een volk? Bestaat er een Nederlands volk? Volgens onze koningin niet, hè? Heeft ze jaren geleden eens geroepen.
Ja.
Maar ja, zij komen ook ergens anders vandaan.
Ja, half Duits.
Uit Argentinië, maar dat klopt ook niet. Hè? Dat gaat ook terug, toch weer naar Europa enzovoort. Dus ja, wat is een volk? En hoe dat zit met Palestijnen? Ja, de zijn Arabieren. En hoe dat zit met de Joden? Ja, daar mag ik het niet over hebben. Maar dat zijn ook nogal wat verschillende categorieën die zich allemaal een Joodse identiteit hebben aangemeten, terwijl niemand weet wat dat eigenlijk is.
Ja, die Ethiopië. Die donkere,
bijvoorbeeld, ja. Niet de bekendste trouwens, maar goed, ik ga het er verder niet over hebben. Maar je kan een Jood willen wezen en bij het Joodse volk willen horen, maar je roept die vloek die op het Joodse volk rust, die roep je dus over je af, hè? Want hoe dan ook, die mensen niet, maar dat volk als volk staat wel degelijk als volk, nationaal, schuldig tegenover God. En je moet dus echt leren, maar dat weten ze nou ook niet meer, je moet echt leren het onderscheid te maken tussen individuen enerzijds en een volk anderzijds. Zie? En wie je als individu bent, kun je weinig aan doen, maar je kunt wel afstand nemen van je volk en je voegen bij een ander volk. Dat kan allemaal. Dat is ook altijd zo geweest trouwens. Ja. Dus ja, je kan je maar beter niet bij dat volk aansluiten dan. Nou ja, ik heb een beter advies. Word toch wakker, volk des heren. Kom op, laten we we komen tot geloof en laten ons door God toevoegen aan de Zoon. En die voegt toe aan den Heren, degene die zalig worden, zegt Handelingen. En dat is een heel ander volk, met een eigen identiteit. En met een hemelse roeping, positie, afkomst eigenlijk ook. En erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel enzovoorts. En daar kun je tenminste van enige afstand gang van zaken in de wereld bezien. Maar dat is Bijbels. Niet alleen van onze bedeling, maar het is eigenlijk altijd zo geweest. De wereld ligt in de macht van de boze. En een gelovige stapt daaruit en hoe dan ook, en onderwerpt zich aan het woord van God. En dan wordt hij meteen voor de wereld een vreemdeling. Ja, maar dat is feitelijk altijd zo geweest. Alleen in ons geval, wij behoren tot die gemeente van eerstgeborenen die een hemelse bestemming hebben. Sinds de opstanding van Christus, zal ik maar zeggen. En tot en met de opname van de gemeente dus. Nou ja, daarna ook, maar dan is die gemeente als zodanig voltooid. Maar het beginsel is gewoon van dat gelovig overblijfsel dat altijd in de wereld de minderheid geweest is, en dat overblijfsel wordt geacht de waarheid te zoeken en daarmee de Heer te vinden die de waarheid is, en het leven enzovoorts. Zie? Want aan die situatie in de wereld, je kan er nooit wat aan doen. Je kan er een vinger bij leggen en zeggen, daar gaat iets fout en daar gaat iets. En dan? Ja, dan los je niks meer op. met alles wat ik nu zeg ook niet. Behalve dan dat het voor ons van belang is om te beseffen wat de gang van zaken is. En het zet ons meteen op afstand. Wij horen daar niet bij, bij dat conflict. Nog bij de ene partij, nog bij de andere partij. Maar het is verbazend hoezeer de leugen dus heerst. Eigenlijk aan beide kanten, maar ik moet er dringend over ophouden. Zie? Van wie is het land, was de vraag. En het antwoord is van de Heer. Die zegt, het land is van mij. En ik zet erin wie ik erin wil hebben. En als jullie mij niet willen dienen, dan zet ik je eruit. En dat is gebeurd. En ze willen nog de Heer niet dienen, maar ze gaan er wel weer naar terug. Ja, dan heb je een probleem. En eventuele andere volken of mensen die daar willen wonen. Ja, het is een land wat zijn bewoners opeet. En als de Heer komt, is dat land, het land. Ik heb het niet over de staat. Dat land, het eerste wat komt onder het oordeel Gods. Dus inclusief dus de Palestijnen, de Filistijnen. Dat staat in de Bijbel. Daar zijn profetieën over in het Oude Testament. Zie? Nou goed. Maar ik moet naar Timotheus. De brief moet naar Timotheus trouwens. Maar goed. U weet nog wat er gebeurt. Hè? Je begint met de waarheid. Iedereen kent het. En na verloop van tijd, mede door de klimaatverandering en door het uitsterven van Katrina. En door het uitsterven van mensen en de komst van de nieuwe generatie. Veranderen de termen van inhoud en wordt er heel anders tegen aangekeken. Men vergeet het verleden enzovoorts. Men heeft andere doelstellingen, normen en waarden worden ingeruild voor wat anders. En soms gewoon weggegooid zonder dat er wat anders voor in de plaats komt. Dat is tegenwoordig zo, namelijk. Enzovoorts. Maar dat woord van God, dat hebben we net gezongen. Dat is van alle tijden. Dat verandert niet. En daar gaat het hier over. En de opdracht aan Timotheus was dat hij de mensen in Efeze zou bevelen geen andere leer te leren. Dat is het einde van vers 3. En u weet wat er gebeurt, toch? Of misschien niet, maar dan zeg ik het maar. Wat er in de loop der tijd gebeurd is, is dat duidelijk Bijbelse lering vervangen is geworden door modernere opvatting van wat je dan filosofen moet noemen. Dat is ook een misnoemer. Maar ja, filosofen die hebben de wijsheid liefst, heet het. Nou, die verzinnen die zelf, die wijsheid. Dat zijn de filosofen. Die verzinnen hun eigen waarheid. Enzovoort. En die zeggen dan, nou, dit vinden wij ongepast wat in de Bijbel staat. Daar kunnen wij niet mee leven. En laten we zeggen, dat was vroeger zo. En zo werd er vroeger gedacht. En Paulus dacht zo. Of Jesaja dacht zo. Of Johannes had bepaalde opvattingen. Maar wij denken daar nu anders over. En wij zijn natuurlijk veel geleerder, veel verder ontwikkeld dan die mensen uit het verleden. Want dat is evolutie, weet u wel. Dat is ontwikkeling. Nooit over na. Waarom zijn die mensen zogenaamd progressief? Ze zijn progressief, weet u wel. We zijn links, we zijn progressief. Progressief wil zeggen dat men vooruit wil. Waarom wil men dat? Hoe komen ze daarbij? Verandering is het toch wel. Je wordt vanzelf ouder. Eerst word je vanzelf ouder en daarna word je vanzelf ouder. Want als je ouder bent, word je vanzelf. Als je kleinkinderen hebt, zuster, dan. Jongens. Maar goed, dat bedoel ik. Hè? Dus dan, dat gaat vanzelf. En voordat je het weet, heb je het leven achter je. En dan, waarom heb je zo'n haast? Waarom moet je progressief zijn? De gedachte die erachter steekt, is dat een verandering een verbetering is. Hoe komen ze daarbij? Nou, dat is de evolutieleer. Is er enige grond voor? Niet in het minst. Maar dat is wat althans de westerse mens zich tegenwoordig wijs maakt. Is gekomen in plaats van het evangelie. Hebben jullie dat nog? Ja, alleen de westerse mens, hoor. Want evolutie leren is in de rest van de wereld onder andere volken, onder Arabieren, onder Palestijnen, onder boeddhisten, hindoeïsten, shamanen. Echt niet. Dat is alleen maar iets van de Europeans, van de blanken. Eerst het christendom, maar dat hebben we afgeschaft. En nu zitten we met evolutieleer. Dat alles vanzelf beter wordt. Terwijl we beter zouden moeten weten. Want alles verrot vanzelf. Alles gaat vanzelf dood. Alles valt vanzelf uit elkaar. Dat is de natuur. Het is precies andersom. Alles degenereert. Alles wat goed begint, zal slecht eindigen. Heet dat? Ja. Dat is met alle projecten zo. Je bouwt wat op, het begint goed, maar hoe eindigt het? Elke cultuur die een mens ontwikkelt, spat uit elkaar, gaat ten gronde. Kan niet missen. Het is altijd zo geweest. En in de natuur gaat dat ook zo. Nieuw leven, dat is mooi, het ziet er prachtig uit. Soms, ook niet altijd denk ik, maar goed. En daarna verdwijnt het. Toch? Dat is de natuur. Dus vooruitgang. Ja, de enige wat vooruit gaat is de klok. En die kun je toch niet aanjagen. Toch? Dat is waar. Nou. Dat is wat de Bijbel ook zegt. Hè? Die zegt, ja, het ene geslacht komt en het andere gaat. Dat is waar. Maar de aarde blijft gewoon staan. Dat staat dan in de Statenvertaling, maar de aarde staat in eeuwigheid. Dat wil zeggen onbeperkt. Dat gaat maar door. En er gebeurt van alles, komt van alles voorbij. Sommigen laten de sporen achter. Vandaar dat we hier en daar nog een kerk hebben uit de 13e eeuw of zoiets. Of er staat hier en daar in Nederland nog een kasteel wat men vergeten is af te breken. Of, ja, of een stadsmuur of zo die soms gewoon herbouwd is. Want in de 19e eeuw hebben we dat spul allemaal gesloopt. Al. Omdat we toen ook dachten dat we vooruit moesten en weg met het oude. Enzovoort. Maar het laat toch zo zijn sporen na. En archeologen die graven in de grond met een tandenborstel, een scheerkwast en een spatultje, een plamuurmes. En dan graven ze wat op. Artefacten graven ze op. Wat het ook wezen mogen, denk ik wel eens. Ik vind het leuk, zulke woorden. Artefacten enzovoort graven ze op. En de hele theorie is heel belangrijk allemaal. Maar in de rest van de wereld zeggen ze, weg met het verleden, we moeten vooruit. We zijn... En soms denk ik dat diezelfde archeologen, dan als ze moeten stemmen, stemmen ze progressief, weet u wel. En in hun dagelijks leven verdienen ze de kost met... graven in het verleden. Dat is heel raar. Nee, het is zo. Progressieve mensen zijn. De natuur moet bewaard worden. Zijn ze conservatief? Zijn ze tegenovergestelde van wat ze de rest van de dag doen? Ik probeer het te begrijpen, maar het is niet te begrijpen. Het is inconsequent. Maar zo is een mens. Het is verdwaald hier. Wat moet je hier eigenlijk? En aangezien je de mensheid niet onder controle kunt krijgen en de volkeren niet en het klimaat niet, moet hier en daar een bos of een meertje moet in stand gehouden worden. Of een beest, wat was het ook weer, de vuursalamander of zo, die ergens in Drenthe dan loopt, hebben ze er een gezien. Of zo, ik roep maar wat, hè, zomaar wat. Maar... ik vind het zo zielig allemaal. We hebben wel wat belangrijkers hier. We hebben het woord van God. Dat gaat niet vooruit, dat gaat niet achteruit. Dat is nog steeds actueel. En het vertelt ons welk plan God uitvoert in een wereld die vergankelijk is. Die sowieso alleen maar bestaat omdat God hem in stand houdt. Daarom hoef ik ook niet bang te zijn dat hij vergaat. Doordat wij de waakvlam hebben laten branden aan de gijzer. Heb je nog een gijzer thuis? Mag dat nog? Nee toch? Wel. Ja, jij wel? Ik zal het niet verder vertellen. Maar toch wel. Of zoiets. Echt. Nou ja. Toen maar. Gelijk ik u vermaand heb dat gij... En ze in het Ik zal hem helemaal lezen, vers 3. Gelijk ik u vermaand heb dat gij te Efeze zal blijven. Als ik naar Macedonië reisde. Zo, Efeze ligt in Turkije. Wat nu Turkije is, dat wil zeggen. Wij noemen het Kleine Azië, wat ook niet helemaal klopt. Maar zoiets. Want ook die atlassen veranderen. Maar goed. En Macedonië, dat is de andere kant. Hè? Dat is Griekenland tegenwoordig. Of althans het noorden daarvan. Aan de andere kant van het water, om zo te zeggen. Paulus verreisde, maar hij liet Timotheus achter. Opdat gij sommigen beveelt geen andere leer te leren. Zoals in de volgende verse dan staat. Maar u weet hoe het gegaan is. Men komt steeds opnieuw met een andere leer. Men schaft Bijbelse leer af. Zegt dat het zo niet bedoeld is. Of dat het alleen voor die tijd gold. En dat het nu bij een veranderende maatschappij. Krijgen we een andere leer enzovoorts. Of ze waren toen nog niet verder. Want sommigen beschouwen de Bijbel als. Men noemt het de voortschrijdende godsopenbaring. U merkt toch dat ik die term ook niet bedacht heb. Hè? Men noemt het de voortschrijdende godsopenbaring. Zo doet het zich wellicht aan ons voor. Omdat naarmate wij meer in de Bijbel lezen, leren we meer over wie God is. Maar dat bedoelt men er niet mee. Men bedoelt ermee dat de mens in de loop van de tijd een steeds uitgebreider godsbeeld kreeg. En dat de oudere bijbelschrijvers een veel beperkter godsbeeld hadden dan de latere bijbelschrijvers. En dat waar men vroeger nog veel godendom aanhing, dat wil zeggen vele goden kende, ook in Israël eventueel, en ook bij Abraham nog trouwens, dat later zich gesublimeerd heeft in wat men beschouwt als het top van de theologie, is men terechtgekomen bij het monotheïsme. Zo van, er is maar één God. Al moet ik u zeggen dat we daar weer een variant op gevonden hebben. Er zijn er wel vele, maar eigenlijk is het dezelfde. Zodat we daarna ook dus andere religies. Religies die geen Bijbelse achtergrond hebben of oorzaak hebben, oorsprong hebben, als christenen toch kunnen accepteren, want het is toch altijd dezelfde God. Heb je dat nog? Maar men beschouwt de Bijbel als een ontwikkeling van menselijk gedachtegoed. En hoe komen theologen daarbij? Ja, dat is heel gemakkelijk, omdat ze ervan uitgaan dat die Bijbelse schrijvers ook theologen waren. De Bijbel is toch een theologisch boek. En wat theologen doen, dat weten ze maar al te goed, een godsbeeld maken. Ongeacht dat de Bijbel zegt dat je geen godsbeeld zou maken, dat het verboden was. Maar ja, niet met de figuurzaag of met hamer en beitel, zegt men dan. Maar wat men uitdenkt, fantaseert, heet wel degelijk een godsbeeld. Echt, dat is een officiële term, hoor. Dat heet een godsbeeld. En de theologen ontwikkelen een godsbeeld of passen het godsbeeld aan de eisen van de moderne tijd, aan de klimaatverandering. Zodat we tegenwoordig moeten weten dat God ook een genderprobleem heeft. En we weten nou niet meer zeker of God wel een man is of een vrouw, alsof het iets uit zou maken. Want wat maakt het voor verschil eigenlijk? Voor die mensen niet. Ze hebben geen flauw idee wat mannelijk of vrouwelijk betekent. Daarom hebben ze een probleem. Dat ben ik. Als je weet wat het is, mannelijk of vrouwelijk, dan weet je dat God, de schepper van hemel en aarde, per definitie dus mannelijk is. En naarmate hij zich openbaart, krijg je van doen met de buitenkant van God en dat heet vrouwelijk. Maar is daarom nog niet een vrouw, hoor. Daar komt nog wel wat meer voor kijken. Maar goed, maar men is die dingen kwijt. Men maakt er zelf wat van. En dat gebeurt in de loop van de tijd. En in sommige kringen ligt men daar niet alleen niet van wakker. Men vindt het vanzelfsprekend. Omdat men de idee heeft dat de Bijbel geschreven is door de kerk. Dat is het officiële Roomse standpunt. De Bijbel is geschreven door de kerk. En aangezien de kerk nog bestaat, schrijft de kerk nog steeds aan de Bijbel. Dus dan komt er af en toe weer een kliekje, zeg ik dan spottend. Een encycliek. Ik weet niet hoe je het schrijft, maar een pauselijke encycliek. Dan spreekt hij ex cathedra en dan is hij onfeilbaar. En dan heeft hij dat weet je toch, dan krijg je een aanvulling op wat de Bijbel leert. Of eventueel de afschaffing van wat de Bijbel leert, omdat het nou niet meer hoeft. Zodat de Roomsen althans in Nederland niet meer hoeven te biechten. Het vage vuur is ook afgeschaft inmiddels. Of dat geldt voor alle landen, weet ik niet. Daar hou ik me ook niet mee bezig, natuurlijk. Maar toch. Dat zijn zo van. Het verandert gewoon. En tegenwoordig hoor ik nooit meer iemand over teksten als dat God een oordeel uitspreekt over degenen die bij mannen liggen. En toch? Want dat kan allemaal. Dat is. Enzovoort. Want wij denken daar nu anders over dan de schrijvers van de. En dan Mozes, zal ik maar zeggen, of wie het nou was die de wet geschreven heeft. En dan krijg je dus andere leer. En in sommige kringen gaat het nog veel sneller. En op een ander niveau trouwens ook. Want ja. Kijk, de Jehovah's getuigen die verwachten de wederkomst van Christus al in ergens in 1887 of zo. Daar in de buurt iets met een boel achter erin. In elk geval, nog in de 19e eeuw. Dat kan toch eens dus niet gebeuren. Dus hebben ze een nieuwe datum geprikt, ik geloof meerdere malen. En uiteindelijk was het dan dat 1917 of 1918 dat er moest gebeuren. En dat jaar werd wel het eind van de Eerste Wereldoorlog. En sindsdien heeft men het niet meer bijgesteld, maar heeft men ervan gemaakt. Ja, maar het is een wederkomst die moet je overdrachtelijk zien. Een geestelijke wederkomst. Toen hebben ze dat maar veranderd. Want daarvoor geloofden ze in een letterlijke wederkomst. En omdat het al een paar keer niet gebeurd was en ze het niet aandorsten om het weer te veranderen. Bij te stellen, zal ik maar zeggen. Hebben ze de leer veranderd. En dat heet dan, in hun kringen heet dat nieuw licht. Hebben ze nieuw licht gekregen. Heeft de Heer iets aan iemand van die lui geopenbaard weer? Of zoiets? Heb je dat? Nou ja, en er zijn vast wel mensen die u willen vertellen hoe ook de Jehovah's getuigen de oudere literatuur die ze hadden van de markt gehaald hebben, zal ik maar zeggen. En de tekst veranderd hebben bij een herdruk enzovoorts. Zodat het heel moeilijk is te achterhalen wat hoe het nou eigenlijk zat. Maar dat betekent dat elke keer de opvattingen zich wijzigden. En dus de uitleg van de Bijbel, want daar komt het in de praktijk op neer. En ze zouden maar met 144.000 zijn. Maar toen er meer dan 144.000 waren, hebben ze wat moeten aanpassen. Dan hebben ze van gemaakt, nee, 144.000 is alleen de elite. En dat zijn dus de lui die dit nu zeggen. En andere gewone Jehovah's getuigen horen niet bij de 144.000. Maar vroeger wel. En dat verandert dus. Opvattingen dienaangaande. Dan zal ik iets noemen wat dichterbij ligt. Men heeft mij verzekerd, in kringen waar men de kinderdoop toepast, heeft men mij verzekerd dat de kinderdoop geen Bijbels aangelegenheid is. Komt in de Bijbel niet voor. Dus de vraag is, maar waarom doen jullie het dan? En het antwoord is, nou, omdat dat wat praktischer is om het uit te voeren. Het is wat gemakkelijker, je hebt minder water erbij nodig, enzovoort. Ja. En, en het past beter bij een leer die men ontwikkeld heeft. Namelijk dat je door geboorte, dus door afstamming, deel uitmaakt van het verbond. En dus een verbondskind bent, want zo luiden die uitdrukkingen. En hoe weet je dat dan? Daar moet je een handeling bij doen. Nou, in het Oude Testament was dat door de besnijdenis. Nee, alleen van de jongetjes. Toch? En dan onder het, wij leven dan niet onder het oude, maar onder het nieuwe. Maar het verschil in die kringen is niet zo groot, hoor, tussen die twee. En dus hebben ze de doop in de plaats van de besnijdenis, enzovoorts. Staat het in de Bijbel? Nee, nergens. Dat zeggen ze ook. Hebben ze me gewoon gezegd? Nee, het staat ook niet in de Bijbel. Nee. Er staat ook niet in de Bijbel dat kinderen niet gedood werden. Dat staat er ook niet in. Dus ja, dat geeft ze dan de vrijheid om het dan toch te doen, omdat zij het beter vinden. Maar ja. En als dat al een probleem is, als je zo makkelijk daarvan af weet, ja, waar moeten we het dan verder nog over hebben? Want ja, dan zeg je gewoon, ja, het staat wel in de Bijbel, maar ik ben het er niet mee eens. Ja, dat deden ze vroeger zo, maar bij ons, wij doen het anders. En zo gaat het in de praktijk. En het hele probleem is bovendien dat hele het beginsel, hele het idee van een kerkgenootschap met een bestuur en met statuten en met een kerkelijk recht en al dat soort dingen is in de Bijbel volkomen, maar dan ook volkomen vreemd. Komt er niet in voor. En je kunt er dus ook niet op terugvallen, zeg, maar er staat in de Bijbel. Er staat helemaal niks over in de Bijbel. Er staat alleen dat als je beweert dat je bij die club hoort of bij die club, dan ben je vleeselijk. Als je zegt ik ben van Paulus en ik ben van Apollos. Of zelfs als je zegt ik ben van Christus, op hetzelfde niveau. Waar staat het? Dan ben je vleeselijk. Dat is aards. Op aarde moet je ergens bij horen. Moet je bij een bepaalde gemeenschap behoren. En bij een kerkgenootschap dus eigenlijk. Maar dat is aards. Je weet niet toch hoe dat gaat. Zeg maar, als je... nou ja, hoe moet je dat zeggen? Ze willen je meteen ergens lid van maken. Wat je ook doet. Ja, je houdt een paar schapen achter huis. Dan moet je lid worden van de Vereniging van Christelijke Schapenfokkers. Of komen ze bij... Ja. Nou ja. En als je dan iemand zei, die Kleinane, dat is een evangelist. Toen kreeg ik meteen iemand aan de deur om te vragen of ik voor de Evangelische Volkspartij zitting wilde nemen in de gemeenteraad van Oldebroek. Kom op zeg. Echt niet. Weet je, dan moet je ergens bij horen. En maar dat is de wereld. Of het kwaad kan, nee. Maar als het gaat over de Bijbel en over de waarheid, wordt het link hoor. Je kunt best lid zijn van een kerkgenootschap. Waarom niet? God rekent er niet mee. Dus je kan er niet voor beboet worden, zal ik maar zeggen. Je kunt er ook niet een bonus voor krijgen. Geef er beide. Bij God zijn die dingen onbekend. Dat maakt niks uit. Maar als je denkt dat je zaligheid bepaald wordt door zo'n genootschap... Of jouw geloof in de Bijbel gestuurd moet worden door een commissie die daarover gaat of zo. Ja, dan zet je toch wel erg fout hoor. Dan heb je je ziel verkocht, om zo te zeggen. En dus staat er opdat gij sommigen beveelt geen andere leer te leren. Dat geldt natuurlijk voor iedereen dat ze geen andere leer zouden leren. Maar dat er staat sommigen, dat impliceert dat er sommigen waren die wel degelijk een andere leer leerden. Een ander wil dus gewoon zeggen afwijkend. Van wat? Nou ja, dat staat er ook nog hè? In vers 6. Staat dat? Nou ja, 5 en 6. Vers 5 eindigt met ongeveinsd geloof. En toen kwam er een punt en een nieuwe zin. Maar als u mij vraagt, ik zou er een komma achter zetten. Maar naar moderne maatstaven zelfs dat niet. Moet je gewoon doorlezen. Een ongeveinsd geloof van de welke sommigen afgeweken zijnde. Kijk, dan heb je die sommigen weer uit vers 3. Sommigen zijn afgeweken van het ongeveinsd geloof. En geloof is nog steeds niks anders dan vertrouwen in het medegedeelde. Ik zei vertrouwen, maar dat is in het Grieks gewoon, en het Hebreeuws trouwens ook, hetzelfde woord als geloof. Daar is geen verschil tussen. Geloof is vertrouwen en vertrouwen is geloof. Maar in mijn woordenboek staat nou eenmaal geloof is vertrouwen in het medegedeelde. In de boodschap. In wat er gezegd, in het weerbericht van mijn part. En het probleem is dat we van dat woord gemaakt hebben religie. Terwijl in... Nee, we hebben het nou weer over misnoemers. Hè? Palestijnen zijn geen Palestijnen. Israëli's zijn geen Israëlieten. Noem het maar op. Dat is een verkeerde naam. Dat is ten onrechte. Zie? En geloof is niet religie. Het is het tegenovergestelde. En Palestina was het land van Israël. Nou ja, sinds de Romeinen het zo genoemd hebben. En in de Bijbel, Palestina komt in de Bijbel voor natuurlijk, het staat de vertaling. Dat is de Gaza-strook. Ongeveer. Niet helemaal correct, maar wel die strook daar aan de zee. Tussen, laten we zeggen, Israël en Egypte. De steden, de vijf steden der Filistijnen. Met Gaza als belangrijkste stad. Dat is Palestina. Nou ja, daar wonen ze, toch? Palestijnen. Ja, dat is te ver teruggrijpen. En dat was vroeger, dat telt allemaal niet meer. En bovendien, wie weet dat nog? Gek is dat, hè? Wie weet dat nog? Maar geloof is het tegenovergestelde van religie. De Joden in Handelingen in de tijd van de Heer Jezus en de discipelen... De Joden waren religieus. Maar de Heer zei, maar waarom geloven jullie mij niet? Het is wat anders. Geloof is aanvaarden van een boodschap, meer niet. Dat is dus niet iets doen. Dat staat door degene die niet werkt, maar gelooft, enzovoorts, in de Romeinenbrief. Het is wat anders. Maar religie per definitie is werken. Is iets doen. Is leven onder wetten, onder verplichtingen. Dat is wat religie betekent. Religie betekent feitelijk dat er iets bindend is. Want ligare, religare, betekent binden of herbinden. Maar of eventueel extra binden. Bindend zijn, dat is wet. Dat is religie. Voorbeeld, Kain was religieus. Maar de Heer nam zijn offer niet aan. En de Heer nam het offer van Abel wel aan. Waarom? Niet omdat hij beantwoordde aan de voorschriften. Dat heeft men ervan gemaakt. Dat staat in de theologische literatuur. Want zeg maar, het had een bloedig offer moeten zijn. Sinds wanneer? Waar staat dat dan? Ja, want zonder bloedstorting is er geen vergeving. Waar staat dan dat Abel offerde om vergeving te ontvangen ergens voor? En sinds wanneer zouden alle offers bedoeld zijn om daarmee vergeving te kopen of iets dergelijks? Dat is toch niet zo? Er staat door het geloof heeft Abel een beter offer aan de gebracht dan Kain. Nee, staat niet in Genesis. Het staat in Hebreeën 11. Maar ja, maar het staat wel in de Bijbel. Door het geloof heeft Abel een beter offer gebracht enzovoort. Was Abraham religieus? Ja, hij was een verdorven Syriër, staat er in de Bijbel. In Ur der Galdeeën. Maar er staat maar Abraham geloofde God. En door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest. En dat is ook Hebreeën 11 dan. En later in Genesis 15 inmiddels staat er dan een Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot gerechtigheid. Nee, dat is niet religie, daar was hij juist uitgegaan. Hebben we dat nog? En dan heb je nog al die discipelen van de Heer Jezus. Voor zover wij weten, waren ze religieus? Misschien ook niet. Dat weten we niet echt, van allemaal, niet tenminste. Maar ze werden gelovers. Ze geloofden in de Heer Jezus als de van God gezonde Messias. De komende Messias, die zijn koninkrijk op aarde zou oprichten. En ze hadden gelijk en hij zal het alsnog doen. Maar er stond nog meer op zijn agenda. Heb je dat? Ze geloofden. En ze worden opgeroepen in Handelingen 2 op de Pinksterdag door Petrus om te komen tot geloof. En behouden te worden van dit verkeerd geslacht. En daar had hij het over de Joden dus. Met hun religie. Ja, dat is het punt. Het is wat anders. Zie? En wat hier gezegd wordt tot Timotheus, is dat er sommigen zijn die een andere leer leren. Ze wijken namelijk af. Ze zijn afgeweken, vers 6. Ze zijn afgeweken van dat ongeveinsd geloof. Want geloof is geloof is als goed is ongeveinsd. Ik bedoel, je doet niet alsof. En het is een sterke uitdrukking, omdat religie in het algemeen, men noemt het tegenwoordig geloof, dat is hardnekkig, je krijgt het er ook niet meer uit. Maar in het algemeen, religieuzen zijn geveinsd. Ze doen alsof. En ze hebben daar vrede mee en de omgeving ook. Geloven die mensen echt wat ze zeggen? Ik heb nooit die indruk gekregen. Ik kan me de naam ineens bij voorstellen. Hoe mensen kunnen leven, de wijze waarop ze dat doen. In het besef van de dingen die ze leren. Zo van, wij worden niet zalig. Want er wordt er maar één uit een geslacht enzovoorts. En in mijn geslacht is al iemand uitverkoren. Bedankt aan Calvin, is al uitverkoren. Dus ik word het niet meer, want het is maar één uit een geslacht. En drie uit een dorp. Maar ik ken al drie uitverkorenen uit ons dorp. Dus ik hoor er niet meer bij. Dus waar gaan we met ons allen naartoe? Heeft men mij verzekerd op Urk dat ze dat daar leren, in de kerk. Waar gaan wij allemaal naartoe, je kindertjes? Naar de hel. Dat moeten ze dan als antwoord geven. En dat er uitzonderingen op zijn. En daar moeten die mensen mee leven. En dan gaan ze mee ter kerke enzovoorts. Dat geloven die mensen toch niet echt? Of wat? Denken ze er niet over na? Ik heb iemand gekend, het was mijn schoonmoeder. Die dacht er niet over na. Die wilde er ook per se niet over nadenken. Wilde er niet over horen. Negeerde het volkomen. Kon je gewoon niet mee praten, ging je gewoon langs heen, helemaal niks. Nee, er viel ook niet over te praten. Ze kon ook niet zeggen wat ze dan wel al of niet geloofde of zo. Dat was totaal afgesloten. Ze hoorden bij een bepaalde groep en die kleden zich zus en zo. En die gaan ter kerke, of juist niet, want die heb je er ook nog. Die zijn nog zwaarder dan de zwaarste kerk. Die hebben dan, hoe heet het ook alweer, van die praatgroepen of zo. Gezelschappen, heet dat. Nou ja, enzovoorts. Maar of die mensen het echt geloven? Nee, toch. Dat als ze straks overlijden, dan gaan ze naar de hel. En dan gaan ze de rest van hun bestaan, dat eeuwig is, komt nooit een eind. Dan liggen ze in het vuur te branden. Geloven ze dat echt? Kun je je voorstellen? Als je dat echt gelooft, dan word je toch gek?
Het is geen blijde boodschap meer.
Sommigen worden dat ook, maar doen we. Dat je dat geloof noemt, geveinsd. Ze weten het niet. Nou, dat is het hele punt. Hè. Men doet alsof. Er staat trouwens ook in Romeinen 12, geloof ik, de liefde zij ongeveinsd. Maar ja, er staat dat je elkaar moet lief hebben en dat dat een christelijke deugd is. Dus wat doen mensen? Ze gaan elkaar lief hebben. In het Westen noemen dat God hoort en brommen. Dat is een goede Nederlandse uitdrukking. Ze doen alsof. En, En Paulus zegt, de liefde zij ongeveinsd. Hoe wek je dat op? Dat kun je niet opwekken, dat doet het woord van God. Dat doet de geest van God, dat doet het leven van Christus in je. Dat wordt gewekt door het woord. Maar dat kan alleen als je dat woord gelooft, als je daarop vertrouwt. Dan gebeuren die dingen. Zie? Maar het probleem is dat daar een mens geen grip op heeft. Dat kun je niet sturen, daar kun je niks aan doen. Dat moet het woord van God uitwerken en als vrucht voortbrengen in het leven van een gelovige. Niet van een religieuze, van een gelovige. Heb je dat? Maar men wijkt daarvan af, want men wil, dat is de wereld, men wil invloed uitoefenen, macht uitoefenen. Dat is wat onze kinderen, in mijn geval moet ik dan zeggen, kleinkinderen, op school wordt bijgebracht. Hoe ze voor zichzelf moeten opkomen. En ze moeten assertief zijn. En ze moeten iets uitstralen. En ze moeten invloed hebben op de omgeving. Als je dat tegen een volk zegt, heb je oorlog. En als het kind het serieus neemt, dan gaat hij ook om zich heen slaan en zo. Ik wil serieus gaan. Respect eisen wij. Ze hebben geen idee wat het is, maar dat eisen ze dan enzovoort. Dat soort dingen krijg je dan. En als dat soort mensen aan de macht komen, dan, wat in een democratie toch niet al te moeilijk moet zijn, dan kom je heel ver met een grote mond, toch? Dan krijg je oorlog. Of zoiets, wat je maar krijgt dan. Maar het komt niet goed. Dat is het. Daarom, het is van het allergrootste belang dat wij als gelovigen, die niet tot die wereld horen en tot de Heer bekeerd zijn, om zo te zeggen, dat wij ons laten vullen met dit woord van God. En dat verandert niet. Er is geen andere leer. Die zegt gewoon, er is maar één waarheid en dat is de Heer Jezus Christus. En hij is de vertegenwoordiger en de uitwerker, de bouwer, de zoon. De bouwer van het woord van God enzovoort. En door hem voert God zijn plan in de wereld uit. En daarna willen wij weten hoe ver het staat met dat plan. Wat de Heer dan nu aan het doen is. En wat onze plaats daarin is. En dat is allemaal wat de Bijbel allemaal zegt. En dan moet je niet komen met, maar daar denken wij anders over. Of dat hoeft de Heer niet te doen, dat doen we zelf wel. Of de Heer, dat is leuk, maar we hebben helemaal geen inspraak gehad. God doet maar, dat zegt de prediker. Als je het verkeerd uitspreekt, krijg je dit, hè. God doet maar. En dan luistert niet naar ons. Want wij kunnen er niks aan toedoen of aan afdoen. Dan kun je ook zeggen op een verongelijkte toon. Vanuit onze tegenwoordige maatschappij. We krijgen geen inspraak meer. Ik persoonlijk ben er heel blij mee. Want dat betekent dat God betrouwbaar is. Die laat zich niet afleiden. Die doet wat hij gezegd heeft dat hij zou doen. En die zegt tegen ons, wil je betrokken worden? Wil je de delen hebben? Ja, dat kan. Meld je maar. En dan geeft hij een plaats in zijn werk. Maar inspraak... Ik hoop het niet. Nou ja, dat hebben we niet, nee. Echt niet. Hij regelt dat, Godzijdank. Maar dat geldt niet voor de wereld. Sommigen denken dat God, wie het ook is, wie het ook wezen mag, dat God daarboven alle zaken in de wereld regelt. Ja, dus dat betekent dat het God geweest is die die raketten vanuit Gaza naar Israël gejaagd heeft. En andersom dus ook. Want als God de grote marionettenspeler is, het klinkt oneerbiedig, maar hoe zeg je het anders snel? Dit is wat het is. Maar dat is niet hoe het in de Bijbel staat. Hè? Dat is wat mensen elkaar aandoen die gekozen hebben voor de duisternis die ze liever hebben dan het licht. Want ja, met geveinsdheid en met leugen kun je misschien een eind komen in deze wereld. Maar dat gaat vanzelf kapot. Dat kan niet bestaan. Dat kan niet standhouden, zegt de Bijbel. Leugens kunnen niet stand houden. Het is klassiek. Dat is ook filosofisch. Je begint met één leugen, maar daarna heb je er nog een heleboel nodig om die eerste in stand te houden. In de theologie heb je dat ook. Ze komen met één vers en dat leggen ze verkeerd uit. En in plaats van toe te geven dat het verkeerd was, hebben ze nog een boel andere teksten die dan ook anders uitgelegd moeten worden om die ene in stand te houden. En zo raak je vanzelf je hele Bijbel kwijt. Dat is de situatie inmiddels van het christendom in het algemeen. Hè? Die hebben geen Bijbel meer. Het is ook niet belangrijk, ze hebben hun eigen ideeën. En noemen het christelijk. Dat kan, want ze zijn lid van een christelijke kerk. Toch? Zo gaan die dingen. Natuurlijk, ik weet dat ik wat overdrijf. Maar de bedoeling is wel dat u daarover nadenkt. Dit is de gang van zaken. Dat in de praktijk daar van alles tussendoor hangt, in allerlei grijstinten. Dat is inderdaad zo. Maar geloof? Geloof in wat de Bijbel zegt? U bent waarschijnlijk een uitzondering. Zoveel zijn dat er niet. Niet meer. En het is nog moeilijk ook. Want ik ben me dat heel dikwijls bewust, als ik sta te spreken en iets uit te leggen, dat daar is een heleboel tegenin te brengen. Dat wordt ook gedaan. Moet ik dat allemaal bespreken, dan... Dat is waarschijnlijk ook niet goed. Maar wat moet je in een wereld die beheerst wordt door de leugen en waar iedereen zich bezighoudt met het in ongerechtigheid de waarheid ten onder houden? Want dat is wat gebeurt. En op alle niveaus, hè? Dat is niet alleen maar in Gaza of zo. Hè? Dat is overal in de wereld, ook in Nederland. Nou ja, triest.
Maar... De kinderen zijn de heersers over het volk en de vrouwen doen hetzelfde.
Ja. Ja. Maar ik hoop dat dit tot u doordringt. En welke kant men ook opgaat, men zal altijd trouw moeten blijven aan wat de Bijbel zegt. En al het andere, dat kan de mens wel bedenken. Maar zodra het afwijkt van de schrift, zit je dus fout en dat is levensgevaarlijk. Want dat is de dood eigenlijk in de praktijk voor je geestelijk leven ook. Hè? Je raakt daarmee de gezonde leer, heet dat, ook in deze brief. Je raakt de gezonde leer kwijt, hetgeen betekent dat je dan ongezond wordt in je denken enzovoorts. En dat je dan terugvalt in een wereld die beheerst wordt door wat de mensen allemaal zelf verzonnen hebben. Dat is wat er gebeurt. Dat bevelen, dat komt ook uit vers 1, hè, naar het bevel van God. En toen heb ik u gezegd dat het toch een militaire term is. Want waar het over gaat is dat het ook hier oorlog is tussen. En dat Paulus en Timotheus zijn krijgsknechten, heet dat. Want zo wordt het later genoemd. Krijgsknechten van Christus enzovoorts. Goede krijgsknechten van Jezus Christus zelfs. En daarom heet het bevel. Omdat het een kwestie van strijd is. Geen andere leer. Zodat je nou denkt, noem eens een andere leer. Misschien kom je nog eens op een gedachte. En dus worden er een paar genoemd. Daar staat eerst geen andere leer en dan nog. Maar dat wil zeggen dat nu een nadere specificatie komt. Hoewel specificatie ook niet het goede woord is. Maar het is bijvoorbeeld, zoals daar zijn andere leer, zich te begeven tot fabelen. Fabelen zijn sprookjes, maar dan kunstig verdicht. Heet dat? Kunstig verdichte fabelen. Zijn literair verantwoord. Sprookjes soms ook. Nou ja, de sprookjes die beklijven. Dat zijn klassieke sprookjes. Hoewel ze ook geschreven zijn door Andersen en Grimm en wie het maar waren. En Godfried Bomans, ja. En die zijn wel literair verantwoord op een of andere wijze. Maar er zijn dingen die ons gepresenteerd worden als serieuze zaken. Terwijl het in werkelijkheid kunstig verdichte fabelen zijn, sprookjes. Dat hele verhaal. Ik noem altijd zijn die naam erbij, dat vind ik leuk. Ik noem altijd David Attenborough. Ik had even moeite genoeg gekost om de naam te onthouden. Ik heb geen aanleg om namen te onthouden. Dus, David Attenborough, die vertelt je de sprookjes. Over zoveel miljoen jaar geleden. En over de evolutie enzovoort. En dan denk ik, man, je kon toch zo goed leren. Jij hebt toch een goed stel hersens. Waarom vertel je ons die fabels? Ik heb er echt meeleid mee. Nou ja. Ik vind het gênant eigenlijk om ernaar te luisteren. Maar toen maar. Fabelen. Maar de meeste theologie en de meeste filosofie ook zijn fabelen. Zijn wat mensen verzonnen hebben. Misschien moet ik het nou niet zeggen en leidt het weer af. Maar het is, als de Bijbel zegt alle vlees is als gras. Nou hebben wij ervan gemaakt vlees, dat zijn spieren, dat is lichaam enzovoort. Maar in werkelijkheid, dat woord is de aanduiding van theorieën, boodschappen. Vlees. Hebreeuws vlees is het woord voor een boodschap. Eigenlijk is het ook het woord voor blijde boodschap. Evangelie is dat woord, vlees. Heb ik u wel eens verteld, geloof ik, dus noem het nu nog maar een keer. Maar als Petrus het aanhaalt, zegt hij, alle vlees is als gras, het gaat voorbij. Maar het woord God blijft in de eeuwigheid. En dan denk je, wat heeft dat nou met elkaar te maken? En het antwoord is, omdat hij het niet heeft over fysiek vlees, maar over wat mensen bedacht hebben, woord van mensen. Dat heet vlees. En dat voortkomt uit vlees, dat wil zeggen uit de natuurlijke mens. Ja, dat is wel zo. Maar dat woord komt natuurlijk uit het Oude Testament. Dat Hebreeuwse woord, nog een keer, is hetzelfde als goede boodschap. Boodschap namelijk. En het impliceert dat iemand het bedacht heeft het voortgebracht en deelt het dan mee. En dat heet dus bazar, of bazar, net wat u wil, hoe u het uitspreekt. En daarvan staat dan, ja, dat gaat voorbij. Maar het woord van God, dat is het evangelie. Dat is datzelfde woord, evangelie, goede boodschap. Dat blijft in de eeuwigheid. Maar wij kennen die woorden niet meer, dus ja, dat maakt het wat lastig. Daarom leg ik u dat uit, hè. Maar goed. Maar fabelen heet het dan. Dat zijn theorieën die mensen ontwikkelen. Die gaan een poosje mee, bepaalde opvattingen. En daarna blijkt toch dat het niet klopt. En dan komt er weer wat anders voor in de plaats. Dat is de menselijke geschiedenis. Dat is de veranderende tijdgeest. Heet dat. We korten het af. We zeggen de tijden veranderen. Maar tijden veranderen niet. Ja, dat kan helemaal niet. De klok loopt, dat is waar. Maar menselijke opvattingen, dus publieke opinie gewoon veranderen. Zie? U weet wel, dan wordt dus een theorie ontwikkeld, iedereen gelooft dat. En dan komt er iemand, een enfant terrible, zo heet dat in het Frans. Een enfant terrible, want er is altijd een kind. En die roept dan, de keizer heeft helemaal geen kleren aan. En dan wordt iedereen wakker, ja, kind heeft nog gelijk ook. Maar het is wel terrible. Want het kind werd niet geacht de banden te doorbreken. Nou, dat gebeurt dan. En als er zo iemand komt die die band doorbreekt en dan roept de keizer even een kleren aan, dan na verloop van tijd wordt zo iemand een held, weet u wel. Want het is een beroemd geleerde dan die iets ontwikkeld of uitgedacht heeft, enzovoort. Maar ja, het is weer, daarna krijg je een nieuwe fase daarin. Hè. Krijg je, verhaal begint opnieuw, wordt er weer een nieuwe filosofie uitgedacht en dan enzovoort. Gaat allemaal voorbij. Fabelen, sprookjes. Sprookjes, als u mij vraagt, u moet het mij niet vragen, maar als u het mij vraagt, dan zeg ik klimaatverandering. Ja, natuurlijk klimaatverandering, maar daar hoef ik niet te meten. Dat weet ik wel. Als het niet zou veranderen, heet het niet klimaat. Dan de. Hè? Ja, of de aarde opwarmt. Ja, dat is altijd zo geweest. Dan wordt het weer warmer en dan wordt het weer kouder enzovoort. Vroeger hebben ze me ooit verteld dat we weer op weg waren naar een nieuwe ijstijd. Dat moest ik op school leren. Anders kreeg ik geen goed cijfer en dan kreeg ik geen diploma. Dus we waren onderweg naar een nieuwe ijstijd. Later kwam het goede nieuws. Nee, het warmt op. Dat nee zeiden ze er niet bij. Ze hebben zich ook niet verexcuseerd dat ze het verkeerd gehad hadden. Nou, warmt het op. En na verloop van ja, krijg je weer het volgende. Dan zeggen ze nee, we zijn onderweg naar een ijstijd enzovoort. Hoe komt het dat de aarde opwarmt? Ik heb geleerd, dat heeft te doen met de voortgang, de progressie der equinox. Van, hè? Zeg ik het goed, wiskundeman? Ja. Het kantelen van de aardas heeft ermee te maken. Waterman en wat het maar was. En het heeft ook iets van doen met de hoeveelheid zonnevlekken. Zonnevlekken.
Een zwarte gat, hè?
Zwart gat. Niet op. Dat vind ik een prachtige uitvinding, een zwart gat. Dat vind ik ook zoiets als de keizer heeft geen kleren. Een zwart gat. Maar goed. Ja, sorry, ik moet daar niks over zeggen natuurlijk. Want dat zijn allemaal inkopertjes, een zwart gat. Kom op zeg. Doe maar. Ik ga het ook niet uitleggen, want het is een absurditeit. Het is een volstrekte absurditeit. Maar doe maar. Fabelen. Zich te begeven tot fabelen. Dat is één ding. Dat vind je niet alleen hier. Het wordt later nog een keer genoemd. Dan heet het Oudwijfse fabelen. En bij een andere gelegenheid heet het Joodse fabelen. En toen heeft iemand uitgevonden dat het niet Oudwijfs is, maar Griekse fabelen. Ook goed. Maar u begrijpt toch dat het daarbij gaat om niet maar sprookjes, maar dat het gaat om officiële filosofie. Wereldbeschouwelijke dingen of zelfs theologie. Zie? Maar verzonnen. Niet overeenstemmend met de werkelijkheid. Zie? Zoiets als een stikstofcrisis. Hebben wij een stikstofcrisis? Helemaal niet. Merk je niks van, weet je niks van, zie je niks van. Gaat goed met de natuur in Nederland. De vraag is eerst, hebben we nog natuur? Maar dan gaat het goed mee, ja. Veel onkruid, ja, altijd zo geweest ook. Een crisis, nee. Maar we hebben een crisis, want de papieren kloppen niet en de cijfertjes kloppen niet. En dat is alarmerend voor degenen die die boekhouding gedaan hebben of die dat rekenmodel ontwikkeld hebben. Maar het rekenmodel klopt gewoon niet. Had je dat nou maar niet, had je ook geen crisis. Dat is alleen maar papier. Dan moet je met papier. En politici worden geacht te weten dat papier is maar papier. Maar ja, je weet waar je het later moet in de Efteling. Hè? Ja. Bij de sprookjes, in de sprookjestuin. Nou ja, enzovoorts. Fabelen.
In de NBV staan goed. Speculaties.
Kijk, die proberen er zo positief mogelijke vertaling aan te geven. Speculaties. Zo van, dat is gokken, dat is hopen, dat enzovoorts. Maar, niettemin, dat is toch iets uit de fantasie dan, hè? Ja. Well. Maar het is gewoon het woord voor fabelen, hoor. Anders moet je later vertalen met Joodse speculaties en Griekse speculaties. En, nou ja, het is zo weer Sinterklaas, denk ik, met dat soort woorden altijd. Maar doe maar. Nog zich te begeven tot fabelen. En oneindelijke geslachtsrekeningen. Oneindelijk wil zeggen doelloos. Want het woord einde heeft in het algemeen, in de Bijbel zeker, de betekenis van een doel. Dat bereikt zal worden. We hebben het woord verdubbeld tot doeleind. Hè? Doeleind is, dus, zal ook alweer oud-Nederlands zijn langzamerhand. Maar doeleind, doeleinden. Enzovoort. Maar doel is eind en eind is doel. Dus doelloze geslachtsrekeningen. Geslachtsrekeningen eindigen echt wel ergens. Als het over eind gaat. Want het gaat natuurlijk om terugrekenen. Vooruitrekenen, dat is niet te doen. Maar terugrekenen kan natuurlijk wel. Je komt niet verder dan Adam. Hè? Dat is voor 1800, broeder. Ja. Je komt niet verder dan Adam. Je kijkt me aan, want bestaat dat? Ja, dat bestaat. Als je één keer in de lijn komt van David, dan loopt hij terug naar Adam. Dat stuk staat gewoon in de Bijbel. Dus dat is makkelijk. Ja, als je één keer bij Karel de Grote bent, zuster, en dan moet je verder, dan kom je bij Adam uit. Kan niet missen. En niet alleen bij Karel de Grote trouwens. Ja, dat bestaat, maar goed, daar gaat het nou niet over. Hè? De vraag zou moeten zijn, eventueel, maar wat wil je daar dan mee? Nou, het idee wat erachter steekt is natuurlijk toch iets wat wij hebben afgeschaft. Fundamenteel conservatisme, namelijk dat iemands positie, dat iemand zijn identiteit bepaald wordt door zijn afkomst. Dat is wijdverbreid geweest altijd. Dat is het basisidee van wat conservatisme heet. Dat wil zeggen, hoe moet je dat nou zo gauw uitleggen? Als je voor een dubbeltje geboren wordt, dan word je nooit een kwartje. Dan blijf je word je nooit een stuiver meer, heet het dan. Hè? Zoiets. Wij kennen het eigenlijk alleen nog een beetje in de, laten we zeggen, in de adel. Met als credo adeldom verplicht. Als je daartoe behoort, heb je bepaalde verplichtingen op grond van wie je bent. En op grond daarvan is ook ons Nederlandse koningshuis officieel erfelijk. Dat berust dus op je wordt daarin geboren en dat is het dan. Ik weet wel dat het tegenwoordig niet populair is. En dat men zegt, waarom zou dat en waarom moet dat zo? Men verzuimt te beseffen dat het ook wel handig is natuurlijk. Want ja, beroepskeuze. Als je vader fietsenmaker is, broeder, dan ligt het voor de hand dat jij ook fietsenmaker wordt. Niet waar? Daar ben je van jongs af aan geleerd. Dat wereldje ken je door en door. En dan, het ligt voor de hand. Mijn vader was evangelist en bijbelleraar. Mijn grootvader was bijbelleraar, naast dat hij onderwijzer was van school. Ik ben er ook maar in gerold. En ik denk ook als een soort verplichting. Het brengt het met zich mee. En zo gaan die dingen. Niet dat helemaal vast is, niet dat het dwingend is. Want u kent het verhaal van die boerenzoon die zegt, ja, maar ik wil niet boer worden later, ik wil de wijde wereld. En niet op die paar hectare hier blijven zitten met die strontlucht. Van de koeien bedoel ik dan, hè? Van de geiten wil ik het helemaal niet over hebben dan, natuurlijk. Zoiets. Dus ja, het is niet verplichtend, maar het is wel voor de hand liggend, enzovoorts. En sommigen ontlenen daar hun positie dan aan. Of menen op die grond eisen te kunnen stellen. En binnen Bijbelse context, je zou natuurlijk kunnen hopen dat je misschien van Joodse afkomst bent. Dan hoor je van geboorte tot het volk van God. Of je zou kunnen hopen dat je van de Levieten afstamt. Dan heb je toch, dan ben je op grond van je geboorte priesterlijk of zoiets. Ik roep maar wat. Zoiets, hè. Oh, je bent een Fries. Ja, maar Fries, dat is de Hebreeuws Peres. En Peres is weer dat zit in het stamhuis van Juda, hè. Bij Efraïm ook trouwens, geloof ik. Maar toe maar. Het zou zomaar kunnen, zulke dingen. Maar om daar nou je identiteit aan te doen, dat heeft geen zin. En om de eenvoudige reden dat wij naar de oude mens geacht worden gestorven te zijn met Christus. En voor God leven in Christus zijn wij wedergeboren door de opstanding van Christus. En wij zouden vergeten hetgeen achter is. Hetgeen uitdrukkelijk geïllustreerd en geleerd wordt door Paulus zelf, hoogst persoonlijk. Die niet alleen zei vergeten hetgeen achter is, maar die zei hetgeen mijn gewin was. Want hij ontkent dat niet, dat het gewin was. Zijn afkomst. Uit de staat van Abraham enzovoort. Naar de wet de fariseeën, uit de stam van Benjamin notabene. Hetgeen helemaal positief is, in zekere opzicht. Maar goed, hij zegt, maar ik heb het om Christus wil schade geacht. Ik heb het drek geacht, omdat Christus mijn winst zou zijn. Dus je ruilt er toch in. En daarom heeft dit allemaal geen zin. Niet dat wij er nog veel mee te maken hebben met dit soort dingen in onze dagen, maar toch.
Ja, men haalt er de ouderdom van de aarde uit.
Kijk, dit wordt nog steeds gebruikt, want er zijn natuurlijk Joden, met een Joodse traditie dikwijls ook nog, die dan toch tot geloof komen in de Heer Jezus als de Christus, als de Messias. Maar in onze dagen hebben ze de neiging om zich dan pas echt Jood te noemen. Dan noemen ze zich, nou ben ik pas echt een Jood geworden. En ze willen geen christen genoemd worden. Ze heten Messias beleidende Joden. Op grond waarvan? Op grond van een natuurlijke afkomst. Het woord afstamming wilde ik even niet gebruiken. Ja. Oké, natuurlijke achtergrond dan. Oké, Joods. Ja, maar als je tot geloof komt, word je een christen. En je gelooft in Jezus. Nee, ze geloven in Yeshua. Yeshua HaMashiach. Jezus Christus. Maar in de Bijbel heet hij niet Yeshua HaMashiach. In de Bijbel heet hij Jezus Christus. In Nederlands, wat mij betreft. En anders wordt het Grieks. Want wij leven in de tijd dat God door een andere taal, door belachelijke lippen, tot dit volk zou spreken. Hebben u dat nog? Daarom komt de Bijbel, het Nieuwe Testament over de Heer Jezus, komt tot ons in het Grieks. Maar ja, als je dan Joods bent, dan wil je Joodse identiteit bevestigen door ineens Hebreeuws te gaan praten. Wat de lui eigenlijk nooit doen. Joden spreken geen Hebreeuws. Soms Ifrit, als het Oost-Europese Joden zijn. Maar verder niet. En Hebreeuws in onze moderne tijd, in de staat Israël, zal ik maar zeggen. Ja, dat heet dan weer Ifrit. Je schrijft het net zo, maar dat maakt niet uit. Ifrit, maar dat is de herleving. Hoe noemen ze het? Reanimatie. Dat lijkt me een goed woord. Van een taal die al lang morsdood was. Ik weet niet meer. Er is een beroemde figuur die dat dan ontwikkeld heeft. Met zijn naam kwijt. Want ze moesten dan toch een taal hebben voor dat land daar in. Wat dus niet Palestina genoemd is geworden, maar Israël. En dat noemen ze dan Ifrit. Dat is modern Hebreeuws. Begrijp je wel? Maar ja, de Joden spraken dat nooit. En voor zover Hebreeuws gesproken werd, was het hooguit in de synagoge. Omdat daar de Hebreeuwse Bijbel gelezen werd. Begrepen ze dat dan? Nee. Maar de Romeinen die schrijven, die lezen toch altijd uit de Bijbel in het Latijn? Begrijpen ze dat dan? Nee. Moeten ze dat niet begrijpen? Nou, dat is helemaal niet de bedoeling. Heb je dat? Dat is de situatie. Nou ja. Kortom, die geslachtsrekeningen zijn. Het dienen tot niks. Dat neemt niet weg dat wij. Maar ik neem aan dat u dat meteen begrijpt. Wij hebben in de Bijbel geslachtsrekeningen. En die dienen wel ergens toe. Omdat daar de identiteit van Israël in ieder geval bepaald wordt. Er wordt ook bepaald in het algemeen de identiteit van bepaalde volkeren. En voor zover er echt een doorgaande stamreeks in de Bijbel voorkomt. Heeft het altijd betrekking op de Heer Jezus Christus en op zijn afkomst. Want zijn identiteit is wel degelijk ontleend aan zijn afkomst. En niet alleen biologisch, dat natuurlijk ook, maar in de eerste plaats juridisch. Dat wil zeggen met betrekking tot het erfrecht. Hebben jullie nog tot zover? De enige echte doorgaande geslachtslijn in de Bijbel is die van Adam tot op de Heer Jezus. En onderweg splitst hij zich bij gelegenheid, maar het komt toch weer bij elkaar. Dus u weet wel, de achterneef en de achternicht. Zelfde over bed over grootvader, zal ik maar zeggen. En, maar het komt dan weer bij elkaar, omdat die weer een huwelijk sluiten en gezamenlijk nageslacht hebben enzovoort. Dat kan, dat gebeurt nu eenmaal. He? Nou ja, ik zal er ook niks meer over zeggen, want dat doet er ook verder niet toe. Maar dat is de enige geslachtsregister wat ergens toe doet. Maar die staat vast. Dat is die van de Heer zelf, op grond waarvan hij dus de Messias is. Eigenlijk moet ik het andersom zeggen. Als hij niet uit die lijn stamt van Adam, Abraham, Isaac, Jacob, Juda, David dus. Als hij daar niet vanaf stamt, dan is hij dus niet de Messias. En dan ook niet onze verlosser trouwens. Want daarvoor moest hij ook feitelijk het hoofd van de mensheid zijn. Degene met de oudste rechten. Zodat hij ziet dat conservatisme, wat ik er straks noemde, wel degelijk ook een Bijbels beginsel is. Iemands positie wordt bepaald. Nou ja, mede bepaald, maar wordt onder andere dan bepaald door iemand zijn afkomst. Zie je? En u weet hoe het was, Boas werd gevraagd of hij wilde lossen. Ja, zegt hij, dat kan wel, maar er is iemand die meerdere rechten heeft dan ik. Ploni Almoni. Shulkeen. Dus die moest eerst verschijnen in de poort, officieel. Voor de rechtbank dus, voor de regering, of hoe dat maar heet mag. Juridische verhandeling, werd het hem voorgelegd. Wil je dat doen? Ja, dan wilde hij wat doen. Maar dan moet je ook met Rutte houden. Dan zei hij, nou, dat kan niet. Dus, nou ja, dat kostte hem een paar schoenen, heb ik begrepen. Maar, zoiets. Maar het is wel degelijk op grond van afkomst. En zelfs in een bepaalde pikorde, want dat heeft er dan mee te maken. Hè? Goed. Ga ik ook niet verder uitleggen. Maar die geslachtsrekeningen voor ons persoonlijk, dat doet er helemaal niet toe. En van die dingen staat welke meer vragen voortbrengen. Dat twist daarvoor, dat hebben de vertalers erbij gezet. Omdat ze bang zijn dat we het anders niet begrijpen. Soms hebben ze gelijk, ja. Welke meer vragen voortbrengen. Dan stichting Gods. Stichting is een nog steeds goed woord voor het maken van een bouwwerk. Een huis bouwen, dat heet in juridische termen waarschijnlijk nog steeds stichten. Heb je dat? Een huis wordt gesticht. Stichten is bouwen. En stichtelijk, het bijvoeglijk naamwoord of bijwoord betekent opbouwend. Aan de Korintië schrijft de apostel Paulus: alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen stichten. Niet alle dingen zijn opbouwend. Waarmee hij dus zegt dat de norm voor ons christelijk leven niet is de vraag of iets mag of niet mag. We leven niet onder de wet. Hij zegt, alles mag. Alle dingen zijn mij gewonnen. Maar de norm voor ons is of het bijdraagt aan de stichting, de bouw van de gemeente. Want het werk des Heren in onze dagen is alleen maar dit. De opbouw van de gemeente. God verzamelt zich. God heeft eerst de heidenen bezocht om uit hen een volk te verzamelen voor zijn naam. En daarna zal hij wederkeren en de vervallen hut van David weer oprichten. De openbaring van zijn koninkrijk, dat komt pas in de toekomst. En de Bijbelse idee is dat de Heer zich voorafgaande daaraan beperkt tot, zich heeft overgegeven, heet het dan, zich beperkt tot de verzameling uit de volkeren van één volk voor zijn naam. Dat is wat hij doet. Dat is de bouw van de gemeente. En de term komt, denk ik, oorspronkelijk uit... los van het Oude Testament. Komt uit Matteüs 16. Waar Petrus zei, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En waar de Heer onder andere als commentaar op gaf... op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En die gemeente is een huis Gods. Dus het is de bouw van een geestelijk huis. Een woonstede Gods in de geest. Een tempel wordt het ook genoemd. Het zijn allemaal verschillende schriftplaatsen. Maar dat zit achter dat woord, of in dat woord, stichting. In vers 4. Het gaat om stichting Gods. En de stichting, de bouw van de gemeente, van het huis God, die is gebaseerd op, dat is niet het goede woord denk ik, maar die is gebaseerd op geloof. Die is in het geloof. Want wat God doet, ik zal het fundamenteel zeggen, wat God doet is spreken. Zei Johannes, dat is Johannes 1 vers 1. In het begin was het woord en het woord was bij God, het woord was God. De enige echte betekenis is, dat meen ik, de enige echte betekenis is, God spreekt. Daarna zegt Johannes, ja en zo heeft hij de schepping gemaakt, want er is geen ding geworden zonder dat woord. Zonder dat woord is geen ding geworden dat geworden is. God spreekt en het is er, enzovoort. Dat is wat God doet, hij spreekt, per definitie. Zie? En als hij zich een gemeente, een volk voor zijn naam vergadert uit de volkeren nu, dan doet hij dat door zijn woord. Door zijn spreken. En dat woord van God draagt alleen vrucht, heeft alleen uitwerking, daar waar het in goede aarde valt. Bedankt aan Matteüs 13. Kortom, daar waar het geloofd wordt. Waar het aanvaard wordt. Door ons. En die andere dingen, die fabelen en wat er nog meer staat, dat gaat allemaal over wat de mens daarbuiten allemaal zelf bedenkt. Maar de bedoeling is niet dat wij zelf wat bedenken. De bedoeling is dat wij geloven wat God tot ons zegt. En dat heeft zijn uitwerking in ons. Heb je dat? En eigenlijk kom je dan vanzelf bij het idee van... hoe meer wij zelf uitdenken, hoe minder wij openstaan voor de Bijbel. En dat is de ellende eigenlijk van de theologie. Daar wordt van alles zelf bedacht. Met hier en daar een Bijbeltekst, want je kan er altijd wel een vinden. Voor elke gelegenheid kun je wel een Bijbeltekst uit zijn verband rukken. Het mag niet al te moeilijk zijn, zoiets... Maar dat wil niet zeggen dat men luistert naar het woord van God. Zie? Het moet zijn, spreek Heer, want uw knecht hoort. Al zit daaraan vast dat als je toch zijn knecht niet wil zijn, dan ga je ook niet horen. Maar dan gaat God ook niet spreken trouwens. Waarom zou hij? Toch? Als het geen zin heeft. Dat heet, je moet geen palen voor de zwijnen werpen, heet dat. Willen ze niet horen, schud de stof van uw voeten en gaan we weer door. Dat is keihard, maar ja, zo is het wel. Toch? Ja. Maar mocht je iemand treffen die echt wil weten hoe het echt zit, de waarheid wil horen, ja, dan, oké, dat kan. Maar alleen op die wijze wordt de gemeente gebouwd. En voor zover de gemeente gebouwd wordt doordat u en ik gereinigd worden, gebeurt het door het bad des waters, door het woord. Er staat een paar bladzijden verder in Titus 2, vers 14. Nou ja, nog een paar plaatsen die ik gelijk citeerde. Maar er staat dat hij zich voor ons gegeven heeft, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en zichzelf, dat wil zeggen voor zichzelf, een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Maar dat reinigen doet hij volgens Efeze 5, volgens het bad, door het bad des waters, door het woord. En in Titus 2, maar het is inmiddels 3, staat het in vers 5 door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heilige Geestes. Kortom, dat gaat door het woord van God. En Johannes als commentaar erop, die zei: God heeft ons het verstand gegeven. Niet om God uit te vinden of een godsbeeld te verheerzagen. Overdrachtelijk bedoel ik. Maar God heeft ons het verstand gegeven opdat wij de waarachtige zouden kennen. Aansluitend bij: men zou op het woord van God verstandelijk acht geven. Dat staat weer ergens anders. Maar als je dan toch zo nodig je verstand wil gebruiken, dan zou het moeten zijn om te verstaan, om te grijpen, begrijpen wat God in zijn woord aan ons meedeelt. Dat is het. En als het je dan aan wijsheid ontbreekt, zegt Jacobus, gewoon in de aanhef van zijn brief, zijn eerste woorden: indien iemand de wijsheid ontbreekt, dat hij die van God begeren. Die in ieder mildelijk geeft en niet verwijt, maar hij moet wel begeren in geloof. Want als je niet gelooft, geeft God je niks. Zo simpel is het. En naarmate je gelooft, ontvang je dit woord met alles wat daarbij behoort. Zie? Nou ja, dat is dus wat Timotheus aan die Efeziërs moet vertellen, waar Paulus hem heeft achtergelaten. Ik heb u niet eens verteld. Heb ik u dan verteld? Er staat in, dat kan ik in twee zinnen. Er staat in, onder vers 3 staat in mijn Bijbel een verwijzing naar Handelingen 20 vers 1. Daar verlaat Paulus namelijk Efeze, reist naar Macedonië. En de suggestie is dan dat hij bij die gelegenheid Timotheus heeft achtergelaten. Maar eerlijkheidshalve moet erbij vermeld worden dat wij dat op geen enkele wijze verder kunnen plaatsen. En dat we eerlijk gezegd geen flauw idee hebben wat de omstandigheden waren en het tijdstip wanneer dit wat in 1 Timotheus 1 vers 3 gezegd wordt, gebeurd is. Wij weten het niet. Daarom zijn er een boel theorieën over. En die verwijzing naar Handelingen 20 vers 1... suggereert dat de gelegenheid was waarop dat gebeurd is. En dan zeggen we: oké, dat was toen. Maar bij nader inzien is dat niet vol te houden. Waarom ik er niet op ingegaan ben eerder, is simpelweg omdat ik niet zou weten waarom het enig verschil zou maken voor de bestudering van de brief. Ik hoef niet te weten wanneer het was. Maakt me niet uit. Voor de inhoud van de brief maakt het niet uit. Als je geïnteresseerd bent in de exacte volgorde der gebeurtenissen in het leven van Paulus en Timotheus, dan moet ik u zeggen: die ga je niet vinden. Die weten we niet, die kennen we niet. Net zo min als wij de gebeurtenissen in het leven van Jezus in chronologische volgorde kunnen verhalen. Dat is niet te doen. Daarvoor hebben we veel te weinig gegevens. En het meeste van het verhaal is überhaupt niet verteld. En daarom zijn die dingen ook niet te plaatsen. Je kunt alleen begrijpen dat Paulus gezegd heeft: nou, ik ga verder, want ik moet daar en daar naartoe. Maar het was hier nog niet klaar, doe jij dit. En reis me dan daarna na. En misschien is dat echt nog wel gebeurd in Handelingen 20 vers 1 ook. Maar het is nog maar de vraag of 1 Timotheus 1 vers 3 dan naar die gebeurtenis verwijst. Want het kan net zo goed een latere gebeurtenis geweest zijn. Dus wat mij betreft had u het ook mogen vergeten. Wij zullen het daarbij laten, want het is weer hoog tijd. We zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij willen u hartelijk dank zeggen dat u ons dit woord des levens hebt gegeven, dat u ons tot ons hebt gesproken, op wat voor wijze dan ook. En dat evangelie, onze zaligheid, uw woord der waarheid ons heeft bereikt, zodanig dat we ons daaraan mochten en konden overgeven en ons vertrouwen konden stellen op u, die niet alleen gesproken hebt, maar die in de loop van de geschiedenis gedemonstreerd hebt wie u bent. En daarom hebben we reden om ook voor vandaag en voor morgen, en dus voor de eeuwigheid, onze hoop en verwachting te stellen op u. En in het bijzonder op de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker Christus Jezus. Wij zijn ook dankbaar dat we vanavond hier mochten zijn. En los van al die dingen die ons alle dagen bereiken, onze harten mochten openstellen voor u die gesproken hebt. En uw woord is niet veranderd. Want uw woord is van alle tijden. Uw woord spreekt over alle tijden. Over verleden, heden en toekomst. En het is dat woord waardoor u ons leven geeft. Waardoor u ons doet opwassen tot zo'n stelling en waardoor u ons leidt naar die erfenis die u voor ons in de hemel bewaart. Wees u dan ook ons nabij. Verheerlijk uw naam in ons, om Christus wil. Amen.